onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, vooraf maken we u bekend dat op donderdag 6 juni is overleden broeder Teunis de Jong in de leeftijd van 96 jaar. De rouwdienst wordt gehouden op woensdag 12 juni om 14:30 in de aula van begraafplaats Kerkhoflaan nummer 12 te Den Haag, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van genoemde begraafplaats. In verband met dit overlijden zingen we Psalm 89, vers 19. Hier in de kerk doen we dat zo mogelijk staande. Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. We noemden u Psalm 89, vers 19. Uit Gods heilig en dierbaar woord zou u worden voorgelezen Jesaja 40, de versen 12 tot en met 31. We noemden u Jesaja 40, vers 12 tot en met 31 als onze schriftlezing, maar stellen we ons vooraf onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen we aansluitend uit Psalm 119, vers 49. Hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. En wat er verder volgt.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Jesaja 40 vanaf vers 12 tot het einde. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal? Wie heeft de geest des Heren bestierd? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij raad gehouden, die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad des rechts, en hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg des veelvoudige verstands? Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer, als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt de eilanden heen als dun stof, en de Libanon is niet genoegzaam om te branden, en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem, en zij worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wie dan zult gij God vergelijken, of wat gelijkenis zult u op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld, en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe. Wie verarmd is dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit dat niet verrotte. Hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankelen. Weet gij lieden niet? Hoort gij niet? Is het u van de aanbeginnen niet bekend gemaakt? Hebt gij op de grondvesten van de aarde niet gelet? Hij is het die daar zit boven de kloot der aarde en dezelfde inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten teniet maakt. De rechters der aarde maakt hij als ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant. Ja, zij worden niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren. En een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wie dan zult gij lieden mij vergelijken, wie ik gelijk zij, zegt de Heilige. Heft uw ogen op omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij naam roept vanwege de grootheid van zijn krachten en omdat hij sterk van vermogen is, er wordt er niet één gemist. Waarom, zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte, dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we zingen uit Psalm 77 en daarvan vers 1, 4 en 6. Psalm 77, mijn geroep uit angst en vrezen klinkt tot God, het opperwezen. God die in mijn ongeval de oren tot mij neigen zal. Vers 4, ik dacht hoe ik God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. Ik overlijd in diepe smart, s'nachts met een mistroostig hart. En vers 6, zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? We noemden u Psalm 77, vers 1, 4 en 6. En ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan in deze dienst stil bij Jesaja 40, vers 12 tot en met 31. Ik ga dit gedeelte nu niet helemaal voorlezen, maar volstaan met de laatste drie versen, vers 29 tot en met 31. We lezen daar als volgt. Hij geeft de moeder kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Gemeente, we schrijven onder deze tekstwoorden Gods waarom vragen. Ja, u hoort het goed. Het gaat niet om de waarom vragen van mensen. Meestal is het zo dat wij onze waarom vragen aan de Heere stellen. Waarom, Heere? Waarom gaat het nu zo? Waarom? Maar de Heere zegt, zou ik eens een paar waarom vragen gaan stellen aan u? Aan jou? We letten op drie aandachtspunten. Ten eerste Gods waarom vragen over zijn almacht. U vindt dat in de versen 25 en 26. Ten tweede Gods waarom vragen over zijn leiding. Daarover wordt gesproken in de versen 27 en 28. En ten derde Gods waarom vragen over zijn bijstand. Daarvan lezen we in de versen 29 tot en met 31. We staan achtereenvolgens stil bij zijn almacht, zijn leiding en zijn bijstand. Over zijn almacht. Gemeente, weet u wat er aan de hand was met het volk van Israël? Ze waren weggevoerd naar Babel en worden vertroost door dat eerste gedeelte van Jesaja 40. De Heere zegt, de strijd is voorbij. U mag terug. Uw ongerechtigheid is verzoend. De Heere zal zelf een weg banen, maar het volk is nog steeds terneergeslagen. Net als bij de dichter van Psalm 77, die ook maar treurend voor zich uitstaart. Wat de mensen ook tegen hem zeggen, het beurt hem niet op. Hij blijft maar treuren, hij blijft maar wenen. Hij weigert zelfs getroost te worden. Misschien herkent u dat wel. Dat je weigert om getroost te worden. Het verdriet dat in uw of jouw leven kwam, was zo groot dat je eigenlijk je oren dicht deed voor alle troost die mensen je wilden geven. Het raakte je niet. Het ging aan je voorbij. Zo groot was en is het verdriet. Zo was het hier ook met het volk Israël. Ze weigerden getroost te worden. En als er al sprake is van troost, als er toch een verandering komt, ze blijven toch maar bezwaren uitspreken tegen wat er allemaal gezegd wordt. Ja, maar. U kent dat misschien wel. Ja, maar. Ja, maar dat gaat zomaar niet, hoor. Misschien zegt u het wel op huisbezoek. Als een van de broeders u probeert te vertroosten. Je bent zo ongelukkig omdat je de Heere bent kwijtgeraakt. Misschien wel opnieuw. Je weet niet meer waar je hem kunt vinden. Het is zo donker van binnen. Dan klaag je het misschien wel uit. God is me vergeten. God ziet me niet meer. De broeders proberen je op te beuren en ze zeggen, kijk nu toch eens omhoog. Kijk nu eens naar de Heere, naar zijn trouw. Zou hij u kunnen vergeten? Dat kan toch niet? Kom, laten we samen Gods woord lezen. En dan ga je misschien wel met innerlijke weerstand lezen, want je gelooft het niet. Je gelooft het niet. Maar toch, Toch gaat er zo'n bijzondere bekoring uit van het woord van de Heere dat je je toch mee laat voeren. Gemeente, om die vragen gaat het, om die jamaars. Zo kwamen ze uit het hart van het volk van Israël. Ja, maar dat kan Jesaja nu wel zeggen, dat kan de Heere nu wel zeggen, maar de woestijn is grimmig en het is daar zo gevaarlijk. Wie zal ons leiden door die woestijn? Er is geen water, althans maar heel beperkt. Wie zal ons beschermen tegen de rovers en tegen de zandstormen? En als we eenmaal aankomen in Kanaan, wat staat ons daar te wachten? Wie zal ons helpen met de wederopbouw van Jeruzalem en van de tempel? 70 jaar zijn er voorbij gegaan. De stad ligt in puin en de tempel is een ruïne. De akkers zijn helemaal woest geworden. Daarop kun je niet zomaar iets gaan verbouwen. Nee, ja maar heren, dat zegt u wel, maar... En dan gaat de Heere antwoorden. U vindt dat in de versen 12 en verder. Er staat bij mij in deze Bijbel boven, God alleen is de Almachtige. God gaat antwoorden en hij zegt, wacht even, u hebt het allemaal over moeite en beperkingen, over onmogelijkheden, maar ik ben toch de Machtige, de Almachtige. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen? En heeft men een drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een schaal? Ja, wie heeft dat gedaan? Wie? De Statenvertalers schrijven er in de kanttekening bij alsof hij zeide, heeft niet Jezus Christus het als een almachtig God gedaan? Wiens macht, wijsheid en majesteit oneindig en onbegrijpelijk zijn? Het doet me denken aan Job, gemeente. Job klaagde en zag geen uitkomst. Hij riep God ter verantwoording, waarom doet u dat zo? Waarom laat u dit toe? Toen ging de Heere met hem wandelen in de natuur en zei, Job, moet je nu eens kijken. Zie je daar die dieren in de natuur? Zie je daar die enorme arend? Zie je die grote walvis? Wie heeft dat allemaal geschapen? Wie heeft de olifant geschapen? Jij, Job, of ik? Toen zei Job niets, maar hij erkende, Heere, u hebt dat allemaal gedaan. Gemeente, hier gebeurt dat ook. De Heere neemt ons gewoon mee de natuur in. Misschien moeten wij dat ook maar eens meer gaan doen. Niet alleen lekker wandelen en van de zon genieten, maar nadenken over wat u ziet. Ga gerust eens bij zo'n boom stilstaan. Let er eens goed op. Wie heeft die boom zo geschapen dat hij nieuwe blaadjes gaat vertonen? Hoe komt het dat die wortels zo diep de aarde ingaan? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft de paarden en de koeien geschapen? Wie? Let eens op de natuur, want de Heere zegt, dat ben ik. Ga ook eens voor de spiegel staan en kijk naar uzelf. Wie heeft u zo geschapen? Ben ik het niet, zegt de Heere? Vers 14 zegt, met wien heeft hij raad gehouden, die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad van het recht, en hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg des veelvoudigen verstands? Het is alsof de Heere zegt, wie was er adviseur van mij? Heb ik adviseurs gehad? Gemeente, een koning heeft adviseurs, een president ook, maar God heeft geen adviseurs nodig. God zegt, dat heb ik allemaal zelf uitgedacht. Hij schiep de wereld met alles wat daarop is. Hij schiep al het leven uit het niets. Scheppen uit niets. dat heeft hij gedaan. Kijk, nu wordt het heel concreet in vers 15. Ziet, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer, als een stofje van de weegschaal. Ziet, hij werpt de eilanden heen als dun stof. Kijk, daar waren die mensen zo bang voor. Ze zeiden, die machtige volkeren, wie zal het voor ons opnemen? De Babyloniërs hebben hen weggevoerd. Inmiddels is er een nieuw volk in opkomst dat nog sterker blijkt te zijn dan de Babyloniërs. De Meden en de Perzen met hun koning Kores. Deze koning was bepaald geen lievertje. Het was een zeer bloeddorstige koning die voor niemand terugdeinsde. Als je van iemand geen verwachting moest hebben, dan was het wel van hem. Nee, de Joden hebben geen verwachting van hem. Moet die koning ons gaan begeleiden? Maar de Heere zegt, en ik dan? Bij wie? Dan zult gij God vergelijken. Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? Jesaja 40 vers 18. Ik ben zo groot en de volkeren zijn klein. Ze zijn maar als een stofje op de weegschaal. Nou, daar moet u toch eens over nadenken. Een stofje op de weegschaal. Wie van ons heeft ooit één stofje zitten bestuderen? Nee, natuurlijk niet. Je gaat geen stofje bestuderen. Je zou wel dwaas zijn. Gemeente, nu zegt God, dat geldt nu van de Meden en de Persen en de Babyloniërs en van wie dan ook. Ze zijn voor mij als stofjes. Ja, als een druppel aan een emmer. De Heere zegt, zo zijn de mensen voor mij. Er zijn geen onmogelijkheden in mijn ogen. De Heere toont hier de grootheid van zijn macht, die de vorsten teniet maakt. De rechters der aarde maakt hij tot ijdelheid. Gemeente, mogelijk heeft het volk van Israël toen ook teruggedacht aan Psalm 77. De psalm die we zojuist hebben gezongen, die we straks ook weer verder zullen zingen. Het volk Israël kwam toen ook in de onmogelijkheid terecht. Wie moest hen verlossen uit de hand van de Egyptenaren? Wie kon dat? Niemand toch? Ik kan dat, zegt de Heere. Ik zal u uitleiden als door een sterke arm. De farao moest het volk laten trekken. En de dichter van Psalm 77 denkt daaraan terug als hij in zijn moeite en onmogelijkheden terugdenkt aan hoe God heeft gehandeld. Als u die psalm leest, ziet u dat hij uiteindelijk uitkomt bij de Rode Zee. Dan ziet hij daar in gedachten dat volk voor de Rode Zee staan. Niemand kon het volk meer helpen. Voor hen was de zee. Aan weerszijden hoge, massieve rotswanden en achter hen het sterkste leger dat je maar kon bedenken. De elitetroepen van de farao met hun strijdwagens. Het volk zat in de val, ze konden geen kant meer op. Maar dan roepen ze tot de Heere, dan zegt Mozes, Heere, hoe nu verder? Wat moeten we doen? Mozes, strek uw staf uit over het water. Doe het maar. Ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Gemeente, dat mag Mozes gaan doen in het geloof. Dan klieft de Heere de zee. De kinderen weten het toch wel allemaal? Er komt een enorm pad door de zee. Daar kunnen alle mensen doorheen. De mannen en de vrouwen, de oudsten en de jongsten. Kindertjes aan de hand van hun ouders of nog zittend op arm van vader of moeder, allemaal gaan ze door dat pad naar de overkant. Daar zijn ze veilig. Heere, zegt Asaf dan in Psalm 77, dat hebt u gedaan. Dat was uw sterke arm. De Heere blijft dezelfde, hij verandert nooit. Dat is wat de Heere hier ook doet bij monden van Jesaja. Ik verander niet. Denk erom, o volk, dat u niet doet alsof ik een veranderlijke God ben. Nee, ik ben de Heere uw God. Heel vaak wordt de naam Heere met hoofdletters geschreven. Dat ziet op de verbondsgod, de God die zich zo bekend heeft gemaakt aan Abraham, Isaac en Jacob. Daarom staat er in vers 27, waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, ik ben toch de verbondsgod, ik verander toch niet? Nee, God verandert niet, gemeente. Bij wie dan zult gij lieden mij vergelijken, dien ik gelijk zij, zegt de Heilige? Heft uw ogen op omhoog, en zie wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze allebei namen noemt vanwege de grootheid zijner krachten, en omdat hij sterk van vermogen is, er wordt er niet één gemist. Jesaja 40, vers 25 en 26. U moet dat maar eens vergelijken met Jesaja 46. Dat is een hoofdstuk waarin de Heere zichzelf vergelijkt met de afgoden. Het komt er hierop neer dat de Heere zegt, ik ben zo anders dan de afgoden. Ik ben zo anders. De afgoden moesten gedragen worden door de lastdieren, door ezels. Maar de Heere zegt, ik draag u. Het is andersom, ik draag u. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Jesaja 46 vers 4. Ik heb het gedaan. Vanaf uw jonkheid. Vanaf de baarmoeder af. En ik zal zo blijven. Tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan. En ik zal u opnemen en ik zal dragen. En redden. Gemeente, zo laat de Heere zien wie Hij is, de Almachtige. Abraham, twijfel je nog aan mijn woord? Twijfel je, Abraham? Ik ben de Almachtige. Voor mij is het onmogelijke mogelijk. Kom maar mee naar buiten, kijk eens naar de sterren, kijk eens naar het zand aan de zee. Zo ben ik. De Heere zegt het nu ook tegen u. En jou, twijfel je aan mijn almacht? Denk je dat ik u niet kan helpen in uw nood? Mag ik het toespitsen op uw zielennood? U zegt, wie? Wie zal mij vrede geven? Wie zal mijn zonden wegdragen? Wie zal tot mij spreken van genade? De Heere zegt tegen u, kijk nu eens omhoog. Een blader is door de Bijbel. Hoe hebben de mensen op mij vertrouwd? Denk eens aan die hoofdman die zei, Heere, één woord en mijn knecht is genezen. Denk eens aan die moordenaar aan het kruis. Hij vroeg om één gedachte. Gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Gemeente, zijn ze beschaamd geworden? Nee toch? Ben ik het niet, zegt de Heere, de Almachtige, die heerst over mens en dier? Ben ik het niet? Is er een kwaad in de stad dat ik niet ken? O nee, wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, heeft niet te vrezen. Daarom, daar moet u zijn. Daar moeten wij zijn. Kijk eerst omhoog naar de Heere, de Almachtige. We gaan naar onze tweede gedachte. Maar we zingen eerst weer uit Psalm 77, vers 7 en 8. Zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij van ouds hebt gedaan. Ik zal nauwkeurig op u werken. En derzelver uitkomst merken en in plaats van bittere klacht daarvan spreken dag en nacht. En vers 8, heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreek uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? En wat er verder volgt, we noemden u Psalm 77, vers 7 en 8. gemeente, we staan in deze dienst stil bij Gods waarom vragen. We hebben in de eerste plaats nagedacht over zijn almacht. Maar het volk klaagt ook over Gods leiding. Daarop letten we nu op Gods waarom vragen over zijn leiding. We lezen verder in vers 27 en 28 van Jesaja 40. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar, zegt de dichter, diezelfde als die van Psalm 77, maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken en mijn train van spoor der godsvrucht afgegleen. Ja, hij dreigt het spoor kwijt te raken, het zicht op de Heere en op zijn leiding. Waarom klaagt u, vraagt de Heere? Waarom, Jacob? Waarom, Israël? Waarom zegt u, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Kun je je niet voorstellen dat de Heere zijn hand heeft in het kwaad dat je toegeschikt is? Het is mogelijk dat je niet kunt geloven dat de Heere dit toelaat in je leven. Dan had hij mij toch, mijn geliefde, vult zelf maar in. Dan had hij die toch wel bij mij gehouden. Dan zou de Heere toch wel weten van mijn lichamelijke moeite. Waarom geeft hij mij dan geen gezondheid? Waarom neemt hij dan die beperking niet bij me weg? Waarom die eenzaamheid? Waarom laat de Heere het toe dat ik iedere dag weer moet klagen, ik heb geen mens, maar ik heb ook geen God die voor me zorgt? Waar bent u toch? Ja, Heere, het kan toch niet zo zijn dat u dat allemaal toelaat? Ja, toch wel, zegt de Heere. Ja, toch wel. Er is geen kwaad waarin hij de hand niet heeft zonder dat God de auteur van de zonde wordt. Maar de Heere is er wel bij. Lees maar in zondag 10 van onze Heidelbergse catechismus. Hij schikt het ook zijn kinderen toe. Veel van Gods kinderen moeten soms nog wel meer dragen dan anderen. Ik denk dan aan die predikanten uit Engeland en Amerika, die Puriteinse predikers, maar ook aan onze oudvaders, wat een verliezen hebben zij geleden. Soms moesten ze jaar in jaar uit een kind naar het graf brengen of een geliefde vrouw. Ze kregen zoveel tegenstand van alle kanten dat je zegt, hoe is het mogelijk dat de Heere ze daarvoor niet spaart? Ja, de Heere was er wel bij. Dat hebben ze ook ondervonden. Heere, u bent mij niet vergeten, uw oog is op mij. Gemeente, dat had Asaf ook geleerd in Psalm 73. Daar gaat God zichzelf weer bekendmaken aan hem, zoals we ook lezen in Psalm 77. Zo doet de Heere dat ook hier in Jesaja 40. Er zijn drie dingen die we moeten leren als het gaat om de weg van de Heere. Drie zaken die ik in het bijzonder wil noemen, omdat ze opkomen uit dit gedeelte. In de eerste plaats ziet u dat de Heere zegt, ben ik het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Vers 28. Wat wil de Heere daarmee zeggen? Je moet mij niet vergelijken met andere goden van steen en van hout, of met hedendaagse afgoden als materialisme of gezondheid. Ja, dat zijn soms ook afgoden. Wat hebben we toch veel zorg voor onze gezondheid en zoveel aandacht voor dat lichaam. De Heere zegt toch, is het lichaam dan meer dan de ziel? Denkt u hier het eeuwige leven te hebben? Verwacht het daar toch niet van? Gemeente, de Heere wil ons in de eerste plaats leren dat we afhankelijk zijn van Hem. Hij zegt, degene die dat niet is, ja, met hem gebeurt wat in vers 30 staat. De jongen zullen moede en mat worden. Ze zullen moe worden, ze zullen mat worden. En de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Als we niet afhankelijk van hem zijn, gaan we ten onder. Alle vlees is als gras en als een bloem van het veld. Verwacht het daarom toch niet van je jeugd of van je gezondheid. Verwacht het niet van je inkomen, van je mooie gezin als je dat mag hebben. Verwacht het niet van je man of van je vrouw. Verwacht het niet van, vul het zelf maar in. Nee, zegt de Heere, nee. Verwacht het toch allereerst van mij. Ik ben God en niemand meer. Heb als een arme, als een hulpeloze toch verwachting van mij. Gemeente, hebben de discipelen dat niet telkens ondervonden? Als de Heer Jezus tegen hen zegt dat ze al die mensen te eten moeten geven, kijken ze hulpeloos naar de Heer Jezus. Hoe moet dat dan? Dat kan toch niet? We hebben nagenoeg niets bij ons. Ja, een paar broden en een paar vissen. Maar daar kunnen we toch die duizenden mensen niet mee voeden? Dat gaat niet. Oh nee, zegt de Heer Jezus. Dat zullen wij eens gaan zien. Zet ze maar in het gras. Laat de mensen maar zitten. Ja, alsof ze allemaal aan tafel gaan. Dan zal ik laten zien wie ik ben, de Almachtige. De Heer Jezus gaat zelf het brood breken en delen. Ja, hij geeft het in korfjes van de discipelen en zij mogen de mensen te eten geven. Net zolang tot iedereen genoeg heeft gehad. En dan is er nog over ook. De discipelen moesten het niet verwachten van die paar broden en van die paar vissen. Ze moesten het niet verwachten van hun eigen krachten en eigen inzicht, maar van de Heere Jezus. Ik denk aan die storm op zee. De discipelen roepen, meester, wij vergaan. Ze weten niet meer hoe het verder moet, ze zullen omkomen. Maar hoe is dat mogelijk? Hoe kun je nu omkomen met Jezus aan boord? Dat kan toch niet? Met hem kun je nooit omkomen, hoe hoog de golven ook gaan. Zelfs in de golven van het stervensuur zul je niet vergaan als de Heere Jezus in je levensscheepje erbij is. Hij zal je geleiden naar het effen land, naar Kanaan, naar het hemels Jeruzalem. Niemand zal omkomen, ze zullen behouden aankomen, zeker. Gemeente? Daarom is afhankelijk van hem zijn het eerste wat de Heere zegt. Calvijn schrijft, van nature is het hart van de mens een fabriek van afgoden. We bedenken er veel van allerlei soorten. Daarom, daar steunen en leunen we op. Maar de Heere zegt, weg met die fabriek van afgoden, zie op mij. Naast de afhankelijkheid van de Heere is het tweede wat we kunnen leren een uitzien. Naar de Heere. Het Bijbels verwachten is een uitzien en gelovig wachten op hem. Spurgeon gebruikt het beeld van een vogelnestje. Hij zegt, de oude vogel gaat op eten uit en komt terug in het nest met insecten en kleine wormpjes. Dan moet je die kleine vogeltjes eens zien. Moet je die bekjes eens zien. Die gaan allemaal open. Je ziet allemaal open snaveltjes. Worden ze dan niet beschaamd? Oh nee. Die vogels gaan liever zelf sterven van de honger, dan dat ze hun jongen laten omkomen. Zo moeten we uitzien naar de Heere, uitzien met geloofsverwachting. We lezen in Psalm 81, doe uw mond wijd open, en ik zal hem vervullen. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond, dan zal ik het u geven, al wat u ontbreekt, mild en overvloedig. Dan is er nog een derde les, gemeente, die samenhangt met het afhankelijk zijn van hem en het uitzien naar hem. Dat is een geduldig wachten op de Heere. We noemen dat lijdzaamheid. Wat kunnen we toch ongeduldig zijn. Heere, geef het nu. Ik heb het nu nodig. U moet nu komen. Maar de Heere zegt, ik ben soeverein. Ik ben niet op afroep beschikbaar. Dat moeten wij mensen leren. Wij willen alles meteen hebben. Onze hele maatschappij is daarop ingespeeld. Vandaag besteld, staat er dan. Voor zo laat heeft u het morgen in huis. Je stuurt een mailtje naar iemand en verwacht een uur later toch wel reactie. We hebben weinig of geen geduld, maar de Heere zegt, je moet wel geduld leren. Ja, dat moet je leren. Leren wachten op de Heere. Niet zo, nou, dan zie ik het wel een keer. Nee, nee, geduldig verwachten. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ongestoord. Dat betekent dat ik weet dat de Heere, ook al komt hij niet meteen met zijn bijstand, zal komen. Ik weet dat hij mij niet zal doen omkomen. Gemeente, wat heeft de Heere het geloof vaak beproefd? Hij stelde het geloof van de discipelen op de proef. Dan kregen ze benauwd, zo benauwd dat ze dachten dat ze vergingen. Maar hij kwam wel. O ja, hij kwam steeds weer. Maar hij leerde hun wel geduldig op hem wachten. Mijn ziel wacht op de Heere, ongestoord. Het is immers goed wat de Heere doet. Denk maar aan Psalm 130. Deze psalm spreekt over de wachters op de morgen, die uitzien naar die nieuwe dag. De morgen, ach, wanneer? Het is goed dat men hope en stil zij op het heil des Heere. Klaagliederen 3, vers 26, zegt Jeremia, geduldig zijn. Met verwachting wachten op de Heere. Hebben wij ook al geleerd om zo werkzaam te zijn met Gods belofte en uit te zien naar de zon des hels? Naar de ontmoeting met de Heere Jezus, uitzien totdat ik ook mag zeggen, nu is Hij mijn Heere Jezus, mijn zaligmaker. Uitzien dat Hij zich weer opnieuw bekend maakt aan mijn ziel. Uitzien naar kracht om mijn kruis te dragen. Is er dat uitzien al? Gemeente, we gaan tenslotte naar onze laatste gedachte, Gods waarom vragen over zijn bijstand. Gods kinderen kunnen zo twijfelen aan zijn bijstand. Ze denken dat ze het zo alleen moeten doen. Toch lees ik in Jesaja 40, hij geeft de moeder kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Gemeente, er zit een wonderlijke tegenstelling in dit gedeelte. Het gaat hier over vermoeide mensen. Over krachteloze mensen. Je zou zeggen, er komt niets van terecht. Als ze zo doorgaan, verliezen ze de strijd. Ze komen om in ongeloof. Ja, dat leek bij Asaf ook al het geval te zijn. Het was net alsof hij van een berghelling gleed nog even. En dan zou hij in het ravijn terechtkomen. Maar de Heere waakten ervoor dat dit niet gebeurde. O nee, kent u dat geheim van zwak zijn? Ja, zo zwak zijn dat niemand je meer kan helpen. Dat het onmogelijk lijkt te zijn. Onmogelijk om vrede met God te krijgen. Onmogelijk om weer terug te komen bij Hem na een eerdere ontmoeting. Onmogelijk om de weg te kunnen aanvaarden die je moet gaan. Heere, er is niemand meer die mij kan helpen. Er is niemand dan U alleen, Heere. daar werkt de Heer ook op aan. De Heer is een helper, maar dan ook alleen. Zolang wij nog andere helpers denken te hebben waarop we steunen, kan de Heer ons niet deze hulp geven. Want de Heer is een jaloers God. Hij zegt, ik ben God en niemand meer. We mogen niet steunen op mensen, op eigen krachten. We moeten alleen steunen op de Heer en hopen op zijn toezeggingen. Dat is het geheim waar Paulus van spreekt. Hij zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Hij kreeg zelfs een welbehagen in vervolgingen en in zwakheden. Hoe kwam het dat Paulus daar vreugde in kreeg, juist in alles wat hem ontbrak? Nou, zegt hij, zo heb ik geleerd om de kracht van de Heere te ontvangen. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Juist in zwakheid kwam ik erachter, er is er maar één die mij kan helpen, één die mij werkelijk kan helpen door het lijden heen, over het lijden heen, door de doodsjordaan heen. Eén die mij vrede kan geven, vrede voor mijn ziel, die mij kan verzoenen met God. Eén die mijn schuld kan wegdragen voor God, niemand anders. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Gemeente, ik moet even denken aan een klein kind. Een klein kind kan heel machtig zijn. Stel dat zo'n klein kind iets zwaars moet tillen. Het lukt niet, want het is te zwaar. Dan roept dat kind een ouder iemand erbij. Papa, kom eens, ik kan het niet. Dan is dat kleine kind machtig, want het erkent dat het zwak is. En het probeert niet langer om het zelf te doen. Zolang dat kind het zelf probeert, gebeurt er niets. Maar op het moment dat het beleidt, ik kan het niet, en zegt, papa, u moet het doen. Ja, dan gebeurt het, want welke papa helpt dan niet? Welke papa zal dan zeggen, daar heb ik geen zin in. Ik ga me niet inspannen voor jou. Oh nee, dat doet papa of dat doet mama. Natuurlijk, kind, kom maar. Misschien moet dat kind nog even wachten. Ik ben even bezig, maar ik kom je zo helpen. Ja, dan is dat kind toch machtig. Want het zoekt de kracht niet bij zichzelf, maar bij een ander. Wel, dat wordt hier bedoeld. Dan ga ik de kracht zoeken bij hem, bij de Heere. Hij geeft de moeden kracht. Hij doet het, hij vermenigvuldigt de sterkte juist van dien die geen krachten heeft. Gemeente, dat doet hij, terwijl je denkt als een hulpeloze, hoe moet het toch? Maar als je hoog mag omhoog gaan en je zegt, Heere, help mij, ontferm u mijner, Heere, bij u alleen vandaan kan het. Oh, dan zullen we niet beschaamd uitkomen. Echt niet, nooit. Maar die de Heere verwachten, die zullen, hoort u het? Er staat niet misschien, eventueel, nee, ze zullen de kracht vernieuwen. Ja, de Heere zegt, dat zal ik doen. Die mij verwachten, de verbondsgod verwachten, de Kyrios verwachten, de zaligmaker verwachten. Die deze God verwachten, ze zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren. Dan wordt het beeld gebruikt van arenden, van jonge arenden die in het nest zitten en groter worden. Op een gegeven moment worden ze uit het nest gestoten en gaan ze vliegen voor het eerst. De Heere zegt, zo zullen ze gaan vliegen, zoals de arend zich verheft en hoger komt. Zoals die jonge arend leert vliegen, zo komen ze hoger bij mij. Zo leren ze dat hun wandel in de hemel moet zijn. Zo leren ze dat hun schat hier bewaard wordt. Zo leren ze dat ik er ben en dat ik met mijn genade, majesteit en geest hen nooit zal verlaten. Zo leren ze dat ze eenmaal thuis mogen komen. Vader, ik wil dat die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Johannes 17. Ze zullen lopen, ze worden niet moe. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Ze zullen niet moedeloos worden, zo moedeloos dat ze niet meer verder kunnen. Nee, hij geeft hun weer nieuwe krachten, nieuwe hoop, nieuwe verwachtingen. Hij vernielt het geloofsleven, hij vernielt het gebedsleven. Hij vernielt hun leven voor zijn aangezicht. Lopen en niet moe worden. Wandelen en niet mat worden. Gemeente, waarom staat dat er twee keer? Want dat zijn toch dezelfde beelden? Jazeker, maar de herhaling maakt het alleen maar sterker. De Heere zegt, zul je het niet vergeten? Zul je het niet vergeten? Ik zal het nog een keer zeggen. Ik zal het nog eens herhalen. Zo ben ik. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. Amen. We eindigen met dankzegging. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Heere, dank wel dat u ons vanmorgen hebt uit en door geholpen in het lezen van de preek en het luisteren naar de preek. Heere, wilt u zelf de naprediker zijn? Dat als we hier op aarde moedeloos zitten neergebogen, dat we leren omhoog te zien tot u. Dat we het mogen ervaren dat we zullen lopen en niet moe zullen worden. Heere, geef dat we mogen zijn gelijk die jonge arend die uit dat nest werd gestoten. Die leerde te vliegen steeds hoger. Maar Heere, hij kon ook zo ter neervallen. En wat een wonder was het dan als die moeder arend onder hem dook om hem weer op te vangen. Zo doet u ook met ons. Want Heere, u doet niet met ons naar onze zonden. U vergeldt ons niet onze ongerechtigheden. Maar u wilt ons opvangen en u wilt ons opnieuw bemoedigen en vertroosten. En als we vallen, dan wilt u er zijn om ons op te vangen en ons weer omhoog te brengen. Zo doet u en zo bent u. Heere, dank u wel dat u vanmorgen dit woord gaf ter overdenking. Wilt u ook met ons zijn? Breng ons veilig thuis en geef dat we vanmiddag weer onze plaatsen mogen innemen. Sterk onze broeder, als hij opnieuw het woord zal lezen. Heere, help hem als hij de laatste zondag van de Heidelbergen catechismus met ons zal overdenken. Heere, geef hem ook een stem om te lezen en help hem ook in het opdragen van de noden en zorgen. Heere, wilt u onze gezegende zondag geven. Bewaar ons onderweg. Geef dat we elkaar op uw tijd weer in gezondheid mogen ontmoeten. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot nog Psalm 77, het 9e vers. Door uw arm en alvermogen hebt gij Israël uitgetogen. Jacobs kinderen, Jozefs zaad, vrijgemaakt van Farao's haat. Het water zag u, o God, zag o God u komen. Het water zag u en de stromen steigerden vol schrik omhoog. De afgrond werd beroerd en droog. We noemden u Psalm 77 vers 9. eindigen we met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.